Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Die speelde de bal te zacht in naar een andere speler. En de tegenstander kwam erop, gewoon op de training. En Louis ligt speelstil. Dus een chappie. No Ballon Hospital.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green.
Dit is Hartgras, de podcast nummer 159. Aanwezig Suze van Kleef, Frans Tomezen en voor even over uit Spanje Edwin Winkels, die op dit moment een theatertournee doet.
Ja, dat klinkt heel groot, maar ik heb 4 voorstellingen. Afgelopen week 2 gehad en deze week komen er nog 2 aan. Maar dat is een tournee inderdaad.
En ga je dan na afloop, wij verkochten met die hartgras optredens altijd hartgrassen na afloop.
Ja.
Pella was daarbij betrokken als drijvende kracht. Doe je dat ook?
Ik heb wel boeken bij me, maar de eerste in Diemen werd behoorlijk verkocht. Ik heb niet zoveel bij me, want ik ben geen groot artiest. Dus ik kom op de fiets en de trein met een rugzakje bij het theater aan. Daar passen niet zoveel boeken in. Die boeken zijn loodzwaar. Maar ik verkoop wel boeken en ik heb wel wat. Wat meest verkocht wordt is het boek Tapas. Dat ik met mijn vriendin Janneke Vreugdeel heb geschreven. Dat loopt heel goed na afloop.
En dan moet je een handtekening zetten.
Ja.
En moet je op de foto vaak?
Af en toe, ja, ook. Ja, echt joh.
Selfies. Is dat goed voor je ego?
Nou, ik heb niet zo'n ego. Dat heb ik nooit gehad. Maar ik vind het vooral verrassend leuk om te doen, zo'n theatershow.
Hoe lang duurt de voorstelling?
Ik lul 1 uur en 3 kwartier vol.
Zo, tering.
Dus dat is eigenlijk een voetbalwedstrijd met blessuretijd en zo. En ik durf je te beloven, een stuk vermakelijker dan de meeste voetbalwedstrijden.
En Edwin, waar sta je dan de volgende week?
Ik sta, die heeft nog wel wat mensen nodig. Vrijdag in Uden. Dat is de enige zaal die niet helemaal vol loopt. En daarna zaterdag in Dordrecht. Die is ook al bijna vol. En moet ze het
heen. Maar Uden en Dordrecht kunnen allebei nog mensen gebruiken.
Zeker, zeker. Kunnen nog kaartjes kopen bij de theaters.
Na deze aankondiging is dat gebeurd.
Ja, want er komt natuurlijk. Het heet het Spanje van Edwin Winkels. En er komt ook natuurlijk ook wat voetbal in voor. In Spanje van Edwin Winkels hoort Johan Cruijff. Wij kwamen allebei hetzelfde jaar in Spanje terecht, 1988. Dus een beetje daarover. Cruijff die gisteren was zijn sterfdag. En ik heb, maar ik ga hem niet vertellen denk ik, maar ik heb wel een leuke anekdote over Mark Overmars en eikeltjes.
Oké.
Okay. Het is een eikeltje of...
Het is
even dat, maar die doet het goed, moet ik zeggen. Ja. Ik ben geen grappenmaker, ik ben geen cabaretier, maar Mark Overmars en de eikeltjes, dan heb ik de zaal op de hand.
Heb je vaste tekst of varieer je steeds?
Nee, ik heb serieus een script geschreven. Er zitten allemaal foto's bij die ik in die 35 jaar Spanje heb gemaakt. Er zit Spaanse muziek in. Het is een serieus script van begin tot einde. En mijn ego is vooral gestreeld dat ik toch nu 2 avonden ingeslaagd bent om het helemaal uit mijn hoofd van begin tot einde, inclusief een gedicht, op te lezen zonder op mijn kaartjes te kijken die ik heb liggen. Dan sla je af en toe wel wat over. Maar Mark Overmars en de eikeltjes vergeet ik niet.
En je hebt een flink aantal jaren geleden een hele hartgras volgeschreven, gewijd aan Louis van Gaal.
Ja.
Heb je het daar ook nog over?
1 zin. Net als met Cruijff heb ik het niet zozeer over hun voetbal- of trainersprestaties, maar over hun taalgebruik. En die van Vergaal, die kan ik wel, die doet het ook heel goed. Die zit bijna op het einde. Die kan ik hier ook wel onthullen. Het is te leuk om alleen voor ons te houden. Johan had natuurlijk zijn taalfonds in het Spaans. En die mij het meeste bijstaat van Gaal is. Toen mocht je als journalist nog bij de training zijn elke ochtend. Hè. Tegenwoordig zijn dat vreselijke bunkers, daar je nooit meer ergens binnen. Wij konden elke ochtend de training zien. Dus ook hoe Van Gaal trainde en schreeuwde af en toe een keertje. Was hij enorm boos op Xavi Ferrer, verdediger, Catalaanse verdediger. Die speelde de bal te zacht in naar een andere speler. En de tegenstander kwam erop, gewoon op de training. En Louis ligt speelstil. Xavi. No Ballon Hospital. En ja, al die spelers kijken.
Wat gebeurt er dan? Ja,
het, nou ja, ik hoef niet te zeggen dat de uitdrukking in het Spaans niet bestaat. Nee, tegendeel. Vlak achter dat oude trainingsveld, dat lag naast het Camp Nou, ligt een ziekenhuis, een kraamkliniek, waar mijn kinderen trouwens zijn geboren. Dus Ferrer, die keek naar het ziekenhuis. Hij zegt, ik heb echt die bal niet naar het ziekenhuis gepast.
Ja.
Dus, heb ik bijna al het voetbal al onthuld wat er in de show zit. Maar de rest is ook heel, heel vermakelijk.
Nogmaals, Uden en Dordrecht.
En Dordrecht, ja.
Oké, ik begin weer met een stukje voor te lezen. Na deze boeiende introductie. Uit de nieuwe Hartgras, waarvan de verkoop uitstekend gaat. Ik moet wel even wijzen op de mogelijkheid dat je ook een abonnement kunt nemen op Hartgras. En dat raad ik iedereen aan, want dan lees je dus stukken als van Tessa Sparreboom met Brian Brobby. Maar dit verhaal is ook heel interessant. Is geschreven door Sam van Raalte. Die kwam ik 2 jaar geleden een keer tegen bij een podcast van Jordi Jamali. En toen vertelde hij mij een verhaal over Irak. En ik zei, jeetje, dat moet je opschrijven. Dat is een goed stuk voor Hartgras. Nou, na 2 jaar had hij energie genoeg verzameld. Sam van Raalte werkte bij Vice Sports en doet allerlei dingen, is nu freelancer. En dit stuk heet het Iraakse voetballeven van de legendarische Younis Mahmoud. Die heeft hier gesproken, dat is een oud voetballer van Irak. Maar het gaat mij om dit stukje, want heel lang was voorzitter van de Iraakse voetbalbond. Uday Hussein, de zoon van Saddam Hussein, die naar iedereen zegt sadistischer en gruwelijker en vreder was dan zijn vader. Een voormalige doelman van Irak vertelde eens een krankzinnig verhaal over een vriendschappelijke wedstrijd tegen Libanon in 1998. Het stond 0-0 bij rust. Uday Hussein belde de manager van de nationale ploeg om te zeggen dat het hele team een maand de gevangenis in zou moeten als de wedstrijd niet werd gewonnen. De spelers gingen bevend van angst het veld op voor de tweede helft en verloren met 2-0. De spelers van het nationale elftal van Irak, plus teamartsen en coaches, werden vervolgens naar een van Uday's boerderijen gebracht, waar hun hoofden bij aankomst werden kaalgeschoren. De spelers van het nationale team moesten er 12 uur per dag op het land werken en sliepen 's nachts bij de dieren in de stallen. Ze dronken smerig water uit een beekje. 20 van de 22 spelers kregen cholera. Uday Hussein begon zich zorgen te maken. Niet over het welzijn van de spelers, maar over zijn koeien. Hij had namelijk een fascinatie voor Friese koeien. Dus Uday Hussein had een kleine kudde Friese koeien gekocht, die ook op zijn boerderij leefden. En hij was bang dat zijn geliefde koeien via de voetballers cholera zouden krijgen. Dus na 3 weken ellende liet hij de nationale selectie eindelijk vrij. Dankzij onze Friese koeien. Dat is het stukje. En voor de rest staat er nog meer gruwelijks in dit stuk. Interessant.
Absurd.
Kan je er wat van leren?
Ik moest ergens aan Co Adriaanse denken, was lang geleden. Maar die had hiervan gedroomd misschien, maar dat weet ik niet. Co zover.
Als het zou mogen.
Het is vooral bewijs dat na zoveel jaren en zoveel nummers Hartgras, dat er nog altijd prachtige verhalen te vinden zijn in de wereld.
Ja, maar ja, voetbal, dat realiseer ik me vaak zat. Dat is gewoon een opslagplaats voor werkelijk duizenden verhalen. En daar komen er iedere dag weer bij. Ja. Dat is een heel prettig idee. En ook een extra reden om abonnee op Hartgras te worden, natuurlijk.
Mooi.
Vind je niet?
Ja.
Dan beginnen we maar met Nederland-Schotland. Suze.
Ja, ik denk wel dat Schotten naar huis gingen met het idee, waarom hebben wij hier niet 5-4 gewonnen. Toch?
Ja.
Het was een hele rare wedstrijd.
Ja.
Eerste helft echt heel slecht Nederland.
Goeie keeper.
Goeie keeper, ja. Maar niks lukte. Geen enkel idee wat... Ja, er was een tactiek uitgedacht die er niet helemaal uitkwam, om het misschien maar eufemistisch te zeggen. Positiespel, combinatiespel, non-existent. Volgens mij geen één schot, niet eens op doel, maar gewoon geen één doelpoging. Ja, dat wel vrij deprimerend, toch? Schotland was gewoon beter, kreeg betere kansen, voetbalde beter. Ja, dat hadden we niet zo gehoopt.
Combineerde beter.
Ja.
Ja. Maar ja, Nederland had wel toch wel de individuele klasse.
Ja.
Ja, toch?
Ja, dus dat, ja, Reiner schiet er één in.
Ja.
Knap.
Heel mooi
goal.
Raakt hem geweldig.
Ja, ik dacht in eerste instantie dat hij vol in de kruising ging, maar hij ging er net niet vol in, wat jammer. Nee, het was een hele mooie goal. Keeper ging er met twee handen heen, vond ik raar. He, je moet je echt tot het uiterste strekken. En dat deed hij net niet. Dat vond ik nog maar goed.
Ja, hij klapte wel net onder de lat naar binnen. Hè. Dus het was zo,
ik had zien dat hij ook een beetje door de snelheid verrast werd.
De samenvatting was ontluisterend. Ik stond in het theater vrijdag, dus ik kon het niet live zien.
En gelukkig
blijft niet iedereen thuis voor Oranje Schotland. Bleek, nee. Want het zat vol.
Snap ik.
Maar ter voorbereiding heb ik de samenvatting gekeken. En werkelijk, dus er komen 4-5 kansen of acties van Schotland. Dan doelpunt Nederland einde eerste helft. Tweede helft, weer het is precies hetzelfde. Je ziet alleen maar Schotland in die samenvatting. En dan komen die drie doelpunten uit de lucht vallen.
De wissels ook wel, hè? Er werd wel goed gewisseld, vond
ik. De wissels hielpen wel.
Ja, maar ik vind dat eigenlijk je daar niet heel veel uit kan concluderen, in de zin dat Schotland wisselde ook heel veel. Dan zie je dat daar de samenhang volledig verdwijnt. Dat doe je natuurlijk in een wedstrijd die ergens om gaat niet. Worden er bij Schotland ook niet 5-6 man uitgehaald. Dus ja, de wissels brachten... Ja, maar Nederland wat meer en wat beter.
Maar het is toch een oefenwedstrijd. Hij wou Wijnaldum uittesten. Ik weet zeker dat hij Wiever wou uittesten. Frimpong. Je weet toch zeker dat Dumfries eerste keuze is.
Ja.
En Malen. Nou ja, die was zo goed. Dus, en die is al bij Borussia Dortmund topvorm. Die heeft PSV al de das om gedaan. Dus die basisopstelling was niet de beste opstelling.
Nee.
Dus dan moet je dat... En dat heeft hij 70 minuten 6 laten staan... En toen gedacht, nou dat werkt dus totaal niet. En toen heeft hij het omgezet.
Ja. Tegen Duitsland is het moeilijker aan te pakken als een oefenwedstrijd, denk ik. Dan wil je toch...
En de Schotten waren beter dan je had verwacht. Want wij dachten, ja, die McTominay is wel goed bij United. Maar ook daar maar een dragende speler.
Jij had 3-0. Ja.
Jij 4-1 zelfs. Hè?
Ja,
jij
dank
zat
je.
Er dichtbij, ja. Maar dus ik vind dat, ik neem het niet zo serieus, zal ik maar zeggen. Het is sowieso een oefenwedstrijd. Net zoals je zag de wedstrijd daarna Frankrijk. Frankrijk nam het ook niet serieus genoeg. Want ik denk toch ook niet dat Frankrijk zo slecht is als ze performden daar in Lyon. Maar, dus ik denk dat we moeten oefenwedstrijden ook gewoon oefenwedstrijden.
Ja, ik had een eetafspraak. Dus, maar die was al een keer afgezegd, dus ik kon hem niet nog een keer afzeggen. Degene met wie ik die eetafspraak had en zijn vrouw en Harriet, die appte nog, moet jij niet naar Nederland-Schotland kijken? Ja, 2 uur van tevoren.
Ja, ja. Dankjewel.
Ja.
Nu kan ik al helemaal niet meer afzeggen.
Nee, maar, ja. Dus ik heb toen telefoonvermijdend gedrag...
vertoond?
Ja.
En ook altijd goed bij een etentje. Dus mensen denken van zo... Die is helemaal niet telefoonverslaafd. Zit helemaal niet de hele dag op Twitter. Valt heel erg mee.
Ja, de volgers zullen wel gedacht hebben waarom Twitter.
Waar is hij? Ja, ik dacht dat wel. Ik kijk altijd eventjes van wat vindt Henk ervan.
Wie... 2 uur geen Henk, dan maak jij je zorgen.
Ik heb de politie gebeld.
Of je denkt, die is boos.
Ziekenhuis in de omgeving afgebeld.
Waar is die?
Maar goed, ik had de wekker op 9:30 gezet. Dus om 10:00 zat ik op de bank. En heb ik die, dat is een heel raar filosofisch probleem. Want het is live televisie, in principe. Mm-hmm. Weliswaar uitgesteld, uitgezonden. Maar het staat volgens mij ook gewoon live op, het beeld. En het is vrijdagavond, maar het is ook zaterdagochtend. Ik had aanvankelijk een beetje depersonalisatieproblemen.
Omdat je dan op tv zit, het is donker en dan kijk naar buiten en het is licht. En het is heel verwarrend allemaal.
Wist je de uitslag?
Nee, natuurlijk niet.
Helemaal niet?
Nee,
dat vind ik echt snel.
Dat is moeilijk, ja.
Totaal. Ik heb niet op mijn telefoon gekeken, niks. Ook niet op mijn laptop. Dus ik begon blanco.
Dus je hebt het gewoon uiteindelijk net zoals wij meegemaakt.
Ik heb het live gezien.
Ja, ja, precies. Oké, okay. En wat vond jij er dan van?
Ja, nou ja, het lukt mij niet om heel streng te zijn als het toch uiteindelijk 4-0 wordt.
Ja, dat neem maar terecht ook in die zin, denk ik. Ja.
Dus ja, je zag wel in het begin dat het niet zo goed was en zo. Maar en dan denk ik inderdaad wat Frans zegt. Ja, het is een oefenwedstrijd.
Ja, gelukkig waren ze toch zelf wel streng voor zichzelf. Ja, dat vond ik prettig Koeman, om te zien. Koeman, Van Dijk,
ja,
zeiden allemaal gewoon, dit was gewoon niet goed.
Nee.
Ja, maar dus, ik vond wat
Henk zegt van uiteindelijk resultaat telt, et cetera. Dat vind ik prima dat Henk dat zegt, maar ik hoopte wel dat spelers en bondscoach zouden zeggen, ja, we hebben hier gewoon gezwijnd en het moet gewoon beter. En dat deden ze ook, dus dat vind ik fijn dan. Ja. Dat ze niet zeggen, het telt om te winnen, hè?
Ja. Jawel, tuurlijk, maar je mocht blij zijn. Wat werd al gezegd over Nederland, we kunnen 2 topverdedigingen opstellen. Ja, net 1 aan goed middenveld en de aanval schiet tekort. En nu blijken we met zelfs heel veel afzeggingen gewoon aanvallers genoeg te hebben die een wedstrijd kunnen beslissen. Dus dat vond ik wel een grote winst eigenlijk. Ik was daar wel heel te hoe Malen dat even afrondt. En
aanvallers genoeg? Daar ben ik het dan toch denk ik niet helemaal mee eens. Want inderdaad, ik vond Malen goed. En ik denk dat Malen gewoon in de basis staat dinsdag. Memphis, ja, die kan denk ik ook nog 10-20% beter. En dan gaat het er echt wel goed uitzien. Gakpo, matig. Simons als aanvallende middenvelder, slecht. Ja. Dus genoeg. Ik vind niet dat hij heel veel keuzes heeft.
Bergwijn.
Ja, dat vind ik niet echt een serieuze optie.
En Robbie hebben we natuurlijk nog achter.
Robbie,
ja, nee, maar die is nu niet fit. Weet je? Nee. Dus op dit moment zie ik helemaal niet zo heel veel opties van topfitte spelers die dat ook in het Nederlands elftal laten zien.
En Xavi, daar wou ik nog zeggen, dat vind ik een beetje sneu. Die komt helemaal, dat is geen aanvaller. Dus die moet gewoon achter de bal, zal ik maar zeggen, een actie maken. Dus als je die te ver naar voren zet, hè, nu hadden ze wel Frimpong er een beetje zo naast gefrommeld van, dan kan die dat doen. Maar je zag, dat is niet het spel. Hij moet gewoon veel aan de bal zijn.
Hij moet ook in de as voetballen.
Ja, en in de as
hij moet veel, niet naar rechts.
Maar bij Leverkusen speelt hij toch vanaf links en dat gaat toch heel goed?
Hangend vanaf links. Ja, maar hangend, komt altijd in de as.
Jawel, ja, maar hij mag vanuit daar komen. Waardoor
hij heeft bijna altijd meer vanaf links gespeeld. Zijn hele jeugdcarrière. Altijd een typische naar binnen komen en naar midden toe, maar niet op rechts. Dus dat zou ook wel onwennig zijn.
Leren ze wel, hè? Want Malen werd ook van gezegd, die moet van links komen. En nu zet je meteen blind aan de rechterkant neer. Dus het is...
Maar ik vind ook wel echt schandalig dat dan zo'n middelmatige journalist na afloop aan Koeman vraagt, heb je niks beters?
Ja, dat is de formulering zou ik zelf niet gebruiken. Nee. Als je het hebt over Simons, die gewoon, volgens mij is hij direct betrokken bij 20 goals bij Leverkusen dit seizoen, Champions League, Bundesliga, heb je niks beters? Nou, we hopen gewoon dat Simons het ook in het Nederlands elftal gaat laten zien.
Ja, maar ja, dat...
Maar dat hij goed genoeg is, nog niet laten zien, maar hij is toch wel goed genoeg voor het Nederlands elftal.
En je moet ook de goede ballen krijgen, hè? Want ik vond, ze konden elkaar heel slecht vinden, vond ik, allemaal. Hè? Want Wiefer werd nu ook geslacht, maar ik denk, ja, die bal die krijgt van Vlekken, ga er maar aan staan. Hè? Dus dat zijn van die dingen die ook onderschat worden, dat ze elkaar...
Ja, maar je ziet toch ook bij Xavi dat hij op een gegeven moment paasjes van 2-3 meter al niet eens meer lukte. Dus dat gaat ook in iemands hoofd zitten. Ja. Ja, en dan ben je ook gewoon nog jong. En lukt het gewoon even niet ook.
Ja, nou Wiever, Frimpong is duidelijk. Dat is de nummer 2. Ja. Lijkt mij. Achter Dumfries. Dit experiment is in zover geslaagd dat we nu weten dat Dumfries beter is. Denk ik. Of niet?
Beter heeft gespeeld in Nederland zelf.
Ja,
precies. Ook Frimpong laat het natuurlijk wel elke week zien op een hoog niveau. Ja. Hè? Dus
ik heb het idee dat die Xabi Alonso, dat hij gewoon dat hele transferbudget van Leverkusen naar honderden miljoenen euro's omhoog heeft gestuurd.
Je bedoelt die Florian Wirtz bijvoorbeeld?
Nou, daar wou ik het straks nog over hebben. Ja. Maar het is ongelooflijk. Dat geldt ook voor Frimpong natuurlijk.
Ja.
En voor nog een paar van die gasten daar.
En zijn eigen waarde.
Ja, en zijn eigen waarde.
Ze willen hem overal hebben nu natuurlijk.
Grote trainer geworden ineens, ja.
Ja. Vanuit het niets.
Maar goed, in het Nederlands elftal is Dumfries, maar ook al door de sympathie die hij heeft bij de Oranje fans. Niet dat dat een selectiecriterium moet zijn, maar het is toch wel prettig als iemand echt populair is en speelt in het Nederlands elftal.
Ja. En we moeten toegeven dat Weghorst scoorde.
Ja, dat is ook wel...
Ik dacht dat jullie verzwijgen hem. Je hebt het over aanvallers. Nee. En ik hoor de naam
dat
niet
bedoelde
van...
Dat bedoelde Henk met individuele klasse.
Ja. Die had ik echt voor ogen. Maar goed, en ik vond inderdaad... Wiever was wel echt wel tegenvaller.
Ja.
Want zo goed als hij bij Feyenoord... Ik weet niet wat het is, maar tempo ligt toch hoger.
Nou, maar we concluderen nu dat we dus... Wiever levert ook in internationale wedstrijden bij Feyenoord.
Zeker.
Dus tempo hoger, ook daar is de intensiteit groot. Vaak bij clubvoetbal misschien nog wel groter dan tegen een Schotland... dat niet helemaal op elkaar ingespeeld is. Als we het over internationaal clubvoetbal hebben... Ja. Niet in de Eredivisie, maar als je Champions League... of toptegenstander in de Europa League treft... dan denk ik dat we wel over internationaal topniveau kunnen hebben. Dat een club gewoon vaak toch ook wel ingespeeld is. Meer dan een landenteam. Simons, Frimpong, allemaal jongens die dus wel... op hun toppen presteren bij de club, maar niet in het Nederlands elftal. Hoe
ja,
kan dat?
Wat is het probleem? Dat is zo. Dat is inderdaad een raar iets. Het moet toch probleem? De druk zijn, ja, misschien.
Maar, ja, nou, ik denk dat het met druk ook te maken heeft.
Ik denk de jongens hebben zoveel wedstrijden. Die hebben dan Nederlands elftal, vooral die toppers, vinden het gezellig om elkaar weer eens te zien. En weet ik wat. Voor ons zit er volgens mij veel meer belang aan dan voor heel veel van die... spelers, en die denken, we gaan eerst die competitie doen of de Europa...
Ja, maar je ziet Xavi toch vechten daar. Ja. Die wil dat doelpunt maken.
En wie verdenkt zo niet, heb ik het idee.
Nou, je wil je ook bewijzen, hoewel ik wel denk dat iedereen die gisteren speelde... in principe wel zeker is van de plaats in de selectie voor het EK. Ik denk niet dat er hier echt bij zaten die zich nog binnen moeten spelen. Alleen je wil wel een basisplaats ook veroveren natuurlijk. En dan doe je ook je best.
Maar als Frenkie de Jong terug is... misschien vergeet ik nog een middenvelder, maar dan moeten er toch ook wel wat afvallen.
Ja, wie zou dat dan zijn?
Ja, dat weet ik dus niet. Ik vind, De Roon is natuurlijk echt een vaste kracht.
Ja, misschien niet meer.
Hè?
De Roon?
Zou die eruit sturen?
Nee, denk ik niet. Dan eerder Wiever, denk ik. De Roon heeft zich natuurlijk bewezen in het Nederlands elftal.
Ook als hele goede secundant van Frenkie de Jong.
Ja, maar
goed, nu verwacht je Reinders daar. Ja, Reinders ook, gaat er nooit meer uit, lijkt me.
En die zegt, ik wil naast Frenkie staan.
Veerman?
Dus ik denk dat dat wel gebeurt. En Veerman viel heel goed in, vond ik.
Ja.
Heel goed zelfs. Dus die gaat het nu natuurlijk tegen.
En dat vind ik ook wel echt een ander type dan...
Maar dat betekent dan dus dat zeg maar de verdedigende middenvelders... dat de echte verdedigende middenvelders zoals De Roon en Wiever... die hebben dan een probleem.
En je hebt Jerdy Schouten natuurlijk ook nog.
Ja.
Die er ook tegenaan zit, toch? Of niet?
Ja, dus er is heel veel.
Ik denk dat op het middenveld de keuzes het moeilijkst zijn.
En Wijnaldum, wat doen we daarmee?
Die gaat denk ik gewoon mee, hoor.
Ja.
Zou je denken?
Voor de kleedkamer.
Nou ja, maar dat is ook wel iets wat ook toch heel veel trainers hoor zeggen... als het gaat over de casus Wijnaldum. Dat het ook belangrijk is hoe iemand buiten het veld is. En dat hij daar toch echt een belangrijke rol in speelt met zijn ervaring... met ja, wordt toch tegen opgekeken, heeft er invloed in de kleedkamer, blijft altijd rustig.
Had wel
je weet
een beetje...
wat je aan hem hebt. Ja, maar hij speelde niet slecht ook.
Nou, hij had een beetje problemen met tempo.
Ja, dat kan je, ik denk het ook. En ik denk dat dat komt omdat je gewoon niet gewend bent om...
Ja,
iedereen doet schamper over Wijnaldum terughalen uit de woestijn en zo. Maar ja, wat hebben wij van... Dat zullen niet bijzondere wedstrijden zijn. Maar eigenlijk hebben we ook helemaal niets gezien van hoe die daar voetbalt.
Nee, maar als je het hebt over een niveau van een competitie... dan kun je denk ik wel aannemen dat dat niet in de top zit. Niet in de Europese subtop. En dus dat het spel gewoon langzamer gaat.
Ronaldo
dus
vindt zelf van wel. Hè? Die zegt iets van dat het Franse Ligue 1 is. Hè? Ja.
Ja, het is wel goede marketing van hem. Ja. Ja.
En hij zit bij de selectie van Portugal, geloof ik.
Hij altijd, hè? Ja.
Moeten we opeens Ronaldo serieus nemen?
Ja.
Nou, Portugal wel. Die spelen gewoon. Die hebben een waanzinnige kwalificatiereeks gespeeld.
Maar door Ronaldo, denk je?
Ja, hij heeft ook bijna elke wedstrijd heeft hij gescoord ook.
Maar ik denk dat over het Wijnaldum selecteren, en het geldt ook voor Blind, denk ik, vind ik meer met Müller en Kroos bij Real. Duitsland. Omdat die waren ook afgeschreven, die zouden te oud zijn. Ja. Nou, die blijken steeds net niet te oud zijn. En heel vaak beslissend ook.
Blijkt toch, ja, moet toch zijn altijd op zoek naar een mix van een samenstelling van een selectie.
Ja.
Ik zou wel eens willen weten.
Is het misschien wel belangrijk om van die, ja, die doorgewinterde spelers.
Koeman had het toch over 1988-1990 het verschil in hoe wisselspelers zich vooral gedroegen toen. Dus 1988 wist iedereen zijn plek. Je bent of dienend op de bank, of je bent een van de verdetten. En dat 1990 eigenlijk iedereen vond dat hij moest spelen en dat hij een verdette was en dat het toen helemaal misging. En
ja, ik denk
dat
je. Coach.
Nou ja, maar dat gaat ook over je selectiesamenstelling. Dat is ook een onderdeel van het coach zijn.
Wie wil er op de bank zitten?
Wie wil er op de bank zitten en constant positieve energie geven, wel heel scherp trainen, zorgen dat de basiself tegenstand krijgt. Ja, daar moet je ook
naar kijken. Maar zou Wijnaldum dat kunnen?
Dat denk ik wel.
Die is misschien al lang blij dat hij mee mag. Een groot toernooi. En wie weet invallen en een doelpunt maken zoals van de week.
Maar dan mogen er maar 23, hè? Mogen er mee. Het is toch een stuk minder dan tijdens die WK.
Ja. Nou, dan ook weer een goed teken voor Nederland dat Koeman nu keuzestress gaat krijgen. Want die leek er niet te zijn. Zo weinig was er een paar jaar geleden.
Ja, ik vond het okay. Maar ik zat echt te denken van als Xavi nou gewoon op nummer 10 staat en niet Wijnaldum, dan is het Nederlands elftal toch beter, lijkt mij. Als je dus iemand met zijn energie hebt.
Wij kijken zo en denken, mooie actie, steekballetje.
Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik heb het over het lopen. Oh ja. Hij loopt zich helemaal het schompers, die Xavi. Die heeft superveel energie.
Maar ik denk dat Koeman denkt, heb je Memphis en Xavi, dat is twee keer balverlies. Dat denkt hij. En die denkt helemaal niet aan die doelpunten die wij al dromen. En dus dat is volgens mij de reden dat die coaches altijd andere keuzes maken dan de liefhebber.
Ja.
Ik zat ook nog te denken of misschien kun je Memphis op 10 zetten als je met twee spitsen speelt.
Ja.
Dus met
Malen en
Gakpo. Dus dan heb je daar die
diepgang
en Memphis die toch altijd in de bal komt. Dan daar iets achter.
Feitelijk spelen ze al zo natuurlijk. Nou ja, hij speelt al op 10.
Ja, maar dan is het wel inderdaad
Simons.
Hij speelt
altijd achter de bal,
Ik vind wel dat voor iemand van zijn niveau, ik ben echt wel een fan van Memphis, maar die balaannames, hoe kan dat? Gewoon, hij struikelt gewoon soms over de bal. Dat kan toch niet op dat niveau? Maar goed, je kan denken van, ja, misschien heeft hij nog te weinig gespeeld bij Atletico om een soort natuurlijke verwerking van de bal.
En hij is een intuïtieve speler. Hè? Ik ben op zich niet zeer groot liefhebber van hem, maar ik herken wel dat
Vooral van zijn persoonlijkheid.
Ja,
toch?
Ik herken het intuïtieve, zou ik maar zeggen. Dus hij doet iets wat in zijn hoofd helemaal.
Hij rommelt zich dan toch vaak wel weer ergens doorheen. Als hij de bal net van zijn.
Vaak houdt hij de bal ook lang vast en zo. Dan zie je met een draaien tegen
Suarez vroeger ook had.
Ja, die deed ook maar wat. Hè.
En dan komt er een briljant paasje. Want dat gebeurt ook nog wel eens. Heb jij enig idee hoe hij in Spanje gewaardeerd wordt?
De laatste weken weer van fantastische doelpunten, beslissende doelpunten ook. Een beetje,
hij kwam erin, hè?
Ja, hij speelt weinig direct
tegen
vanuit
Inter,
de basis.
Ik geloof tegen Inter. Ja. Atletico Inter.
Ja, met de strafschoppen ook. Ja, maar ook in de competitie. Hij lijkt weer volledig hersteld. Het is populair, weet ik niet of je het zou noemen. Memphis is toch altijd een soort vreemdeling geweest, overal waar hij heeft gewoond en gespeeld, doet zijn eigen ding, heeft zijn eigen leven. Je ziet hem verder nooit ergens. Hij woonde bij mij in een dorp in Sitges. Nou, niemand heeft hem ooit in Sitges gezien of wat dan ook.
Toen hij bij Barcelona speelde.
Ja, gewoon opgesloten in een wijk, bij de golfbaan, met zijn persoonlijke assistent. En daar alleen maar bezig met zijn voetbalcarrière en zijn andere liefhebberijen. En het is niet eentje die heel uitgesproken is, die voor u het ziet. Maar bij Atletico, hij kan het wel vinden met Simeone toch ook schijnt. En heeft weer kans gekregen. En is, lijkt op dit moment sterker dan ooit. Maar dan bij hem, en daar is Koeman ook wel bezorgd over. Ronald heeft hem een paar maanden geleden opgezocht. Toen was hij nog aan het revalideren. Van echt vragen, wat heb ik aan jou?
Kan jij fit blijven?
Kan het, hè? En hij zei, ik ben druk bezig, mister. En hij is teruggekomen. Mm. En op dat moment merk ik wel dat, omdat er zoveel twijfels over Memphis waren, zijn fitheid, was,
En Brobbey was nog helemaal niet zo goed als hij daarna weet dat hij ging scoren. Maar Brobbey was echt een beetje de man die Koeman op het oog had van dit moet de nummer 9 worden eigenlijk. En daarna is dat vertrouwen heeft hij hem ook gegeven, dat die kritiek even. En daarna zag je dat Brobbey ineens bij Ajax toch vrij veel ging scoren ook.
Ik vond de manier waarop Memphis die penalty erin schoot tijdens die shootout vond ik echt fantastisch.
Alle Neeskens een beetje.
Snoeihard, maar in de bovenhoek. Ja. Neeskens schoot hem rechtdoor.
Door het midden, ja.
Nou, dat was echt mooi.
Ja. Maar ja. Hij heeft vertrouwen. En dat is belangrijk voor een speler als Depay.
Wie ik echt wel heel goed vond was Virgil van Dijk. Die is echt wel terug. Ik dacht hij komt nooit meer terug na die blessure. Maar die is echt gewoon niveau van 2 jaar geleden of beter. Ja. Dat is misschien de beste die er is op dit moment in Europa. Als centrale verdediger.
Ja.
En Ake is natuurlijk ook heel erg goed.
Heel goed, ja. En De Ligt gaat natuurlijk tegen Duitsland wel spelen, hoop ik. Hè? Want dat is natuurlijk, hij kent die spelers.
Ja, volgens mij wel, is dat wel het idee, ja.
Dus dat wordt dan...
Dat lijkt me wel leuk.
De Ligt rechts, Van Dijk, Ake.
Ja, volgens mij gingen ze weer met 3 of 5 achterop
staan. Wat jammer is van Geertruida op die plek, zijn kracht bij Feyenoord is dat hij in de 16 komt.
Ja.
En dan scoort. Ja. Als back en inschuivende middenvelder. Maar dit kan niet. Hij kan niet op die plek dan mee naar voren gaan. Dat
hij is
jammer.
Wel, als je ver van het doel vandaan speelt, hij is snel terughaal-tackle, zou ik maar zeggen. Hè? Dat.
Ja, maar ja, je mist toch wat hem goed maakt bij Feyenoord.
Ja.
De goals.
Ja, ik denk dat hij ook niet gaat spelen nu, toch?
Als en daar is hij nummer 3 op de plek, denk ik. Toch?
Ja.
Ja, centraal gaat hij dan niet meer.
Er is goed nieuws van de ander. Groot afwezige Frenkie de Jong is dat hij fit schijnt te zijn voor Barça, Paris Saint-Germain. Of Paris Saint-Germain. Dan gaat hij weer.
Gaat hij meedoen?
Weer gebruikt. Ja, dus kan hij nog wat leuke potjes meepikken.
Ik had even een rare gedachte toen ik het einde van die Interland zag en Reinders en Veerman daar op middenveld stonden. Toen dacht ik, ben eigenlijk blij dat Frenkie daar niet staat. Want Reinders speelde eigenlijk in de Frenkie-rol, maar veel doelgerichter.
Frenkie, dat is goed ook om zo eentje erbij te hebben.
Hij versnelt veel meer dan Frenkie. Frenkie versnelt soms, maar soms zie je hem ook wel een beetje aarzelen en weer draaien.
Maar wat Rijders doet, Frenkie zou je bijna nooit zien schieten. Zo aankomen. Nee, die kijkt dan weer en dan legt hij toch die bal weer af.
Of dan schiet hij zo laat dat iedereen het gezien heeft.
Ja. Ik vind ze moeten samen, want talent zoekt toch talent.
Dat is
en
wel zo.
Ze en kunnen best samen...
Als Rijnders het zegt, zal het wel zo zijn.
Nee, maar ja, je zag het bij Duitsland. Wiertz en Musiala, twee nummers 10.
Fantastisch.
Ja, ongelooflijk goed.
En Kroos erachter. Hè?
Ja.
Dat nee, die gaan ze niet, niet
dat
zo...
Dat Franse middenveld, dat werd weggeblazen gewoon.
Totaal. Kwamen te laat met Camavinga.
Ja.
Ja, ik dacht juist over het EK te gaan zeggen. Het wordt heel interessant met heel veel selecties die het wel aardig doen of zo. Maar tegenwoordig is voetbal... Oké, ze spelen met z'n allen en op het einde wint altijd Frankrijk. Ja,
dat was nu even
dat zal, nee, maar voor zo'n EK zal dat toch wel weer blijven.
Maar Griezmann die werd gemist.
Het is in Duitsland, hè? Dat is voor het Duitse stuk wel extra motivatie.
Nee, en druk.
En druk ook wel, ja.
Ja, maar ik vind het wel leuk dat Duitsland zo'n indruk maakt op dit moment, toch? Ik bedoel, heel lang toch in een diep dal gezeten.
Ja, en iets van 7 interlands verloren.
Want ik dacht ook inderdaad, nou, Frankrijk... wandelt richting...
Naar de titel, ja.
En het zou wel wat tof zijn als daar... die spanning opkomt ook met Duitsland.
Kunnen ze nog net in een Adidas-shirtje doen.
Ja, ook dat.
Het hele nationale trauma. Nou, dat is wel sponsor veranderen.
Ik vind dat dat in de Verenigde Naties moet worden besproken. Want het is,
wat?
Dat Adidas niet meer op die shirtje staat. Dat is een soort verwarring en een soort identiteitscrisis.
Ja, kunnen die spelers dat aan?
Maar ook voor de niet-Duitsers is het...
Voor jou ook.
Ik word er heel verward van.
Maar gaan zij... het toernooi nog wel met Ajax.
Ja, het is vanaf 2026 pas. Maar het wordt nu al aangekondigd. Van 2026 gaan we... wie weet wat er nog komt. Bundeskansler ertussen. Meer geld.
Wie heeft gekeken naar Duitsland, Frankrijk?
Ja, ik.
Ik ook? Jij?
Nee.
Jij ook niet?
Ik was er eigenlijk niet van plan. Ik had er geen zin meer in, maar... Het was meteen die goal, toen ik na 7 seconden dacht, even blijven zitten.
Blijf wel zitten.
Ja. Dan ben ik gewoon 3,5 uur blijven zitten. Dus ja, dat
zegt wel iets, hè?
Ja. Het was een spectaculaire wedstrijd. Ook helemaal geen oefenwedstrijd eigenlijk.
Nee.
Want Frankrijk komt op een gegeven moment, die komt niet meer terugkomen. Die dacht het even relaxed op te lossen. Een beetje tikken, tikken. En een keer valt een goal door
Mbappé. Maar zelfs met Mbappé. Nee. Geen enkele kans.
Nee. Kansloos waren ze. Maar Dembélé was nog wel goed, vond ik.
Ja, maar die ging de laatste 20 minuten alle ballen verloren die hij aannam. Ja. Allemaal. Ja. Daarom moest hij er toen. Hij heeft hem nog te lang laten staan. Maar, maar ik vond die Wiertz. Want ik kijk bijna niet zo vaak, eigenlijk Bundesliga. Zelden naar Bundesliga. Maar die gast is waanzinnig.
Ja. 20 al pas, hè? Ja. Dat
is 20. Hij is al jaren goed, hè? Dus hij zal.
Ja, ik had wel gehoord, je leest wel in de krant van heel goed dit en dat, maar ik had hem eigenlijk nog nooit, maar nu zag ik hem live spelen. Ongelooflijk.
Want je had dat toen, Julian Brandt, die ging toen naar Dortmund en toen zei, oh, wat een verlies, maar toen kwam die Wiertz eraan, die was veel, bleek al, toen al beter te zijn.
Ja, want die paas op Musiala,
ja, in die de waanzinnig was.
Ongelooflijk, ja. Dat hij dat ziet en met die snelheid. En Musiala, dan heb je de mazzel dat hij ook heel vaardig is en dat hij een man kan passeren. En dat hij ogen heeft voor wie er mee loopt. Ja, het was wel heel fijn.
Morgenavond misschien ook een aardig potje. Onder een mooi thema. Je hebt Spanje-Brazilië. Een potje.
Ja.
En het thema is La Misma Piel, dat we allemaal dezelfde huid hebben. Het is een wedstrijd tegen het racisme. Ah. Vooral omdat de jongens Vinicius natuurlijk. In Spanje enorm belaagd wordt de laatste maanden. Nou, die spelen dan morgen tegen Spanje in het Bernabeu. En dat moet een statement worden tegen het racisme. Het weer oplaaiende racisme in het voetbal.
Ik las ook dat de Braziliaanse bond een soort statement had gegeven over racisme en over
Robinho en Alves. Ja.
Die alle twee eventjes, eentje 4,5 jaar, eentje 9 jaar voor verkrachting moeten uitzitten.
Ja.
Dat is ook wel zo'n bond. Ik bedoel, de kleine stap, laten we het zo zeggen. Maar zo'n bond die zich uitspreekt tegen dit soort gedrag. Ja. En als je het Braziliaanse shirt draagt, dan dien je je daar ook toe te gedragen. In een macho-samenleving moet dit niet kunnen, et cetera. Dus.
Opvallende van Alves is toen, vorige week besloot de rechter dat hij voorlopig op vrije voeten mag. Als hij een miljoen aan borgtocht betaald. Hij heeft nog steeds niet binnen. Hij is nog steeds niet vrijgekomen.
Zo'n voetballer geen miljoen heeft.
Hij heeft een vermogen van 50 miljoen, wordt geschat. Wat? Maar zijn berekeningen zouden geblokkeerd zijn in Brazilië. Een dispuut met zijn ex-vrouw over de alimentatie voor de kinderen.
Ja.
In Spanje zal dit toch ook wel geld. Maar heel gek inderdaad. Je denkt van zo'n speler. De man die met Messi de meeste prijzen in het voetbal heeft gewonnen. En op het eind overal nog heeft verdiend. En die kan niet even zomaar. Ja, voor mij, ik heb hem nog nooit in mijn leven gezien.
Ik heb het ook niet.
Die kan niet zomaar even een miljoen ophoesten. Ja. Hij is al dagen mee bezig, dus hij is het hele weekend heeft hij in de gang gezeten.
En de vader van
Messi
heeft ook zijn handen van hem af.
Nee, van Neymar.
Van Neymar, ja.
Die zei ook duidelijk van,
wel gedaan.
Eerst of we geloofden nog in zijn onschuld. Ja, maar deze meneer is nu veroordeeld.
Hoge beroep veroordeeld.
Hij is veroordeeld. Dan gaan wij niet geld leveren, zodat hij op vrije voeten mag komen. Daar willen we ons niet aan binden. Dus zo zie je dat. Het is toch ook van dat soort spelers en sterren afkeren.
Ja, als, nou, misschien kan hij Memphis bellen, want die was nog wel goed bevriend met hem, zei hij.
Ook nog, ja.
Ja.
Wie weet.
Een promes
en met Pogba. Met Pogba, volgens mij ook met Rai Vloed.
En met dus, Quincy Promes.
Die heeft cash nog wat liggen, denk ik.
Quincy heeft wel cash. Ja. Als hij het goed gedaan heeft.
Ja.
Maar hoe heet het? Ik vind het ook wel grappig om te lezen dat de KNVB heeft zo'n statement niet afgegeven. Hè? Van Promes, dat betreuren wij een beetje. Dat onze internationals voor kookhandel worden veroordeeld. Maar,
en voor het neersteken van iemand.
En voor het neersteken. Iemand zijn kniepees doorsnijden. Wat wou ik zeggen?
Je bent helemaal in de knieën zit je nu.
Ja, maar,
nou, je bedoelt van of ze iemand gesteund.
Nee, maar achter de schermen merk je dus wel dat er iets gebeurt. Want Nigel de Jong heeft met Memphis gepraat. Zo van, waarvan de impliciete boodschap volgens mij een beetje luidde van hou eens op met die likes op Instagram. En Koeman heeft daar ook wel wat over gezegd. Ja, ze moeten het allemaal zelf weten. Maar ik zou het niet doen. Zoiets heeft Koeman toch gezegd?
Ja. Maar bedoel je misschien ook een publiek statement van de KNVB van zoals ze vroeger deden als toen Kees Rijvers en Vaas Wilkes in het buitenland gingen voetballen. Dat mocht niet, hè, prof zijn. Weet je, geschorst, uit de selectie gezet. Nooit meer oproepbaar. Ja. Moet je als KNVB ook niet zo statement van meneer Promes zal nooit meer voor het Nederlands elftal mogen uitkomen, bijvoorbeeld. Ja. Naar zijn vriendjes toe ben je ook duidelijk
om
van.
Om maar gewoon iets te zeggen maar gewoon een signaal af te geven dat dit onwenselijk, bedoel, praktisch gezien wordt hij ook denk ik niet meer geselecteerd en opgeroepen. Maar om het maar gewoon even duidelijk en helder te hebben, denk ik dat dat helemaal niet per se zou misstaan. Maar ja, ik ben altijd meer van, ja, moreel, probeer ook als voetbalbond zijnde, ben je ook een maatschappelijke organisatie. Dus probeer daar eens het voortouw in te nemen.
Ja, maar het zijn natuurlijk toenemende mate natuurlijk commerciële ondernemingen. Hè, die alleen maar bezig zijn met zoveel mogelijk sponsors en geld binnen te...
Wie, de KNVB?
Nou ja, alle voetbalorganisaties draaien om geld natuurlijk. En niet meer zo om het handhaven van de spelregels en de spelvreugde.
Ja, maar ik hoop toch wel dat de KNVB, en ik heb ook wel het idee dat ze ook vinden dat dat voetballers een voorbeeld zijn voor een jongere generatie. En
tuurlijk.
Rolmodellen moeten zijn. En dat ze inderdaad dus niet blij zijn als Memphis zo'n uitspraak doen. Dat is duidelijk. Want Nigel Jong heeft meteen gebeld, volgens mij. En Koeman heeft gezegd, ik zou het zelf niet zeggen, geloof ik. Niet een hele enorme veroordeling, maar ja, het is wel iets wat ze niet prettig vinden. Maar je ziet ook de spanning daar dus op. Dus dat ze het toch ingewikkeld vinden om daar heel hard
dat durven ze
zich
dus
over
niet
uit te spreken.
Terwijl alle kinderen van 10 jaar, die zijn fan van Memphis, zoals ze dat ook van Cristiano Ronaldo altijd zijn geweest. Het onderscheid hebben ze nog niet echt, maar die kijken naar Memphis en die zien dat hij dus een veroordeelde crimineel loopt te lijken.
Ja, en
op.
Ik denk dat je als voetbalbond, maar ook als werkgever, dat is natuurlijk de afgelopen tijd ook wel een aantal keer gebeurd, dat je ook wel in gesprek kan met je spelers met wat zij doen op social media. En dan hebben we het niet, mensen gaan dan meteen vrijheid van meningsuiting.
Ja.
Sure, je mag alles doen, maar er zijn toch ook bepaalde waarden waar je aan zou moeten voldoen om geselecteerd te worden voor de nationale ploeg.
Vind ik ook. En je kan er ook
niks
ook
met vrijheid van meningsuiting.
Nee,
als jij in een bedrijf werkt, mag je ook een bedrijf niet schade aandoen.
Staat gewoon in je arbeidscontract.
Ja. Dus als jij voor het Nederlands elftal uitkomt, vind ik dat je best aan een bepaalde regels.
Dat ben ik dus helemaal met je eens. Dat probeer ik eigenlijk te zeggen van vrijheid van meningsuiting. Dat is dus helemaal niet een issue in deze. Dat is gewoon het gaat over wat je als werkgever, en dat ben je ook als je bij de nationale ploeg zit. Wat je eist van je mensen, wat voor gedrag en wat voor waarde. Ja.
Nou, en bovendien, zo'n like op Instagram, bedoel, als je hem niet liked, valt het niet op.
Het is niet
dus liken is een statement.
Het gaat ook over foto's.
Liken is een provocatie.
Liken is een statement.
Het gaat ook over foto's. Ze waren nog op vakantie geweest met elkaar, foto's posten. Dus dat gaat nog verder dan één knopje indrukken. Dat gaat gewoon, even een story. Het is uiteindelijk heel bewust.
Het is provoceren.
Ja, ik weet niet welke spelers, ook een tijdje terug in Moskou gingen ze nog met Promes op de foto of zo. Bij een presentatie.
Ja. Sierg.
Sierg, ja.
Nee, het is provoceren. En onze cultuur is de jouwe niet. Zoiets willen ze zeggen.
Nou ja, Memphis zei, ik kom uit een ander milieu.
Ja, ja. En ze zetten zich af tegen wat ze dan... ik wil niet Voetbal Insight citeren in deze, maar heeft iets met elite, grachtengordel en wit te maken, denk ik. Waar ze zich tegen afzetten. Promes en zijn vrienden.
Nou, in ieder geval dat de wet en regels niet per se voor hen gelden.
Nee.
Nou, Memphis, in zijn verdediging was hij daar duidelijk over. Hij zei, ik kom uit een bepaalde omgeving. Of ik weet niet wat het woord
mijn broer
dat
heeft vastgezeten.
Ik ben,
Ja, maar om dan vervolgens een veroordeeld verkrachter te noemen en dan te zeggen, daar ben ik ook goed mee. Of daar heb ik ook een band mee. Het ging over Alves. Ja,
dan is hij van de weinig hoor. Want die
dat
kan
hoeft toch niet?
Nergens. Nee, dat
nee, maar
dus
ik,
niet.
Ja, ik weet ook wanneer je misschien even niet moet praten.
Ja,
zei, de verbonden zijn, nu toch hier zit, commerciële organisaties. Ik las in Spanje, is vorige week een inval geweest op Spaanse bondkantoren. Onze grote vriend Rubiales.
Dit vind ik zo heerlijk.
Die heeft mij afgelopen zomer de zomer gegeven.
Daar heb jij je huur van betaald.
Met de NOS, de hele zomer. Ik was plaatsvervangend correspondent voor de NOS. En elke dag Rubiales. Dat was weer wat.
Zijn moeder zit in een kerk opgesloten. Oké, even winkels. Kom er maar weer in.
En nu weer. Maar dus die heeft toen, net aangesteld, de Spaanse Supercup verkocht aan Saoedi-Arabië, ja. Daar wordt hij ook ja. gespeeld, voor ja. 240 miljoen euro.
Ja, plus maar, wat hij zelf in zijn eigen zak steekt.
Nou ja, nee, plus hij en Piqué, die heeft ja. bemiddeld. Ja. Maar ook nog, las ik van de week, zijn salaris is gerelateerd aan de inkomsten van de Spaanse voetbalbond.
Zo.
Die ding is, hij
over perverse prikkels gesproken.
Vorig jaar had hij, wat dan nog mee valt, kan je zeggen, 600.000 euro was zijn salaris. Maar hij zit nu, ook zo gaat dat dus. Hij stelde daarvoor niks voor, voordat hij bij die voetbal... Hij was spelersvertegenwoordiger, een soort ja. Karel Jansen vroeger, weet je nog, van ja. de VVCS. Dat was hij in Spanje. En er waren allemaal arrestaties. Hij werd niet gearresteerd, want hij zat in de Dominicaanse Republiek. En bleek, dat wordt dan gelijk uitgezocht, wat is hij dan doen? Hij heeft daar een mega toeristisch project, heeft hij geld ingestoken. Al dat geld wat hij over heeft, waarschijnlijk Saoedi-Arabië. En hij is een vakantiecomplex op de
Dominicaanse Republiek aan het bouwen. Hij is aan het werk, toen dacht ik. Ja.
Nee, samen met een bouwer uit Granada, waar hij vandaan komt. Sure. Een project, lekker. Ja, dat geld moet toch ergens naartoe.
Ja, in stenen gestopt op de Dominicaanse Republiek.
Maar nog even over Spanje en Brazilië. Ik heb Engeland-Brazilië gezien. En Engeland was echt wel fysiek vooral beter in de eerste helft. Maar Brazilië was zo verschrikkelijk goed. Je hebt ook toch gekeken nog?
Nee, dat heb ik niet meer gedaan.
Niet al, hij kijkt niet alles.
Ik had echt... ik dacht aan het Brazilië van vroeger. Met dat soort spelers. Met Paqueta en Guimarães. Samen tikken op het middenveld. Die Engelsen die zagen er heel sneu uit. Heb je gekeken? Ja, maar dat zijn toch in het algemeen een beetje... Kijk, Declan Rice is natuurlijk een superster.
En maar, Bellingham.
Bellingham was de beste. Die speelde echt heel erg goed. Maar die andere Engelsen... Ik bedoel, ja, ik ben echt wel een fan van Maguire. Maar dat ziet er toch opeens heel, heel raar uit... als die Brazilianen beginnen te tikken en te combineren.
Ja.
En er komen wat jongens in het veld die nog beter kunnen voetballen... zoals die Endrick... Vinicius, die speelde goed. Het zag er... ik vond het echt jammer dat er pas over 3 jaar een WK is.
Om ze weer te zien.
Jezus, ja. Want dit zou leuk zijn. Duitsland, Brazilië.
Nou ja, morgen heb je het heel slecht doet in Zuid-Amerika. Staat ze
ja, zelfs. Maar die zijn echt op de goede weg.
Leuk.
Nieuwe coach ook, hè? Toch?
Nieuwe coach. Hoewel die vorige coach staat overigens in deze Hartgras ook een vrij leuk portret, aardig portret over de vorige bondscoach. Die man, die Peter Speentjes, die dat schreef, moest heel snel zijn stuk veranderen, want die werd eruit geknikkerd.
Ingehaald.
Ja,
we kennen het allemaal.
Ingehaald door de tijd. Maar ik vond Brazilië echt leuk spelen.
En 17-jarige doelpunten maken.
En
Endrick, ja, dat bij Real toch zit, of niet?
Nog niet.
Nee, volgend seizoen. Zou moeten, ja, met Mbappé.
Dat soort supertalenten. Wij noemen Simons een supertalent. Maar die is bijna 21.
Ja.
17-jarige supertalent.
Maar bij Spanje morgen, Lamine Yamal, 16.
Die hebben een soort reeks van supertalenten. Want elk groot toernooi zijn er weer twee nieuwe 17-jarigen staan daar in de basis. Ja. Maar
ze
dat hebben wij
niet
in
allemaal,
Nederland
hè?
Niet, hè?
Ansu Fati hoor je toch een beetje...
Nee, die is een beetje weggevallen.
Hij speelt gewoon in de Premier League.
Ja.
En als hij heel is, dan speelt hij goed.
Het voordeel is dat ze niet uit Cameroen komen. Ik hoorde dat de Afrika Cup... waren spelers van 17 bleken 30 te zijn in de werkelijkheid.
Ja.
Maar
Spanje is slecht trouwens op dit moment. Die verloren van Colombia 1-0. Ja, morgen wordt het tikken, maar Spanje heeft niemand die doelpunten maakt. Dus nee. Maar het is misschien toch wel een leuke wedstrijd.
Koning van de week. Laten we dat eens even bij de hand nemen. Wat zeg jij?
Ik ga niet zeggen waarom. Ik heb in het theater gestaan. Dus ik heb weinig voetbal gezien. En dan denk ik, misschien denk jij, het is nu 8 jaar geleden, je hoeft het niet altijd te herinneren, maar gisteren was de sterfdag van Johan Cruijff. Ja. En dan is hij toch weer voor even de koning van de week, omdat zoveel mensen hem toch nog missen. Om weer terugkijken van, wat zou Johan hiervan hebben gevonden, et cetera. Ja. Dus ja, van uit zijn graf niet. Zijn as is ooit verstrooid in hun buitenhuis richting de Pyreneeën onder het bankje in de tuin. Nou, vanuit daar is Cruijff nog een keertje voor mij koning van de week.
Oké. Okay. Suze.
Het
is nu moeilijk.
Dank je wel hiervoor. Dan daar nog heel even op door te gaan. Ik las een mooi stuk over Nederlands elftal 1974. Die met z'n allen naar Duitsland gaan om die wedstrijd te bekijken. Omdat dat in de zomer 50 jaar geleden is. Mm. Dus als eerbetoon heeft de KNVB gezegd, wij regelen een bus en een skybox en diner en weet ik veel wat. Samen met de Duitse Voetbalbond. Dus dat vond ik mooi. En ik verheug me op het shot dat al die mannen daar met elkaar zitten in zo'n skybox naar die wedstrijd te kijken naar elkaar.
Van het Nederlands elftal. Ja. Maar er is wel, zijn er wel heel veel.
Ja, dat stond er ook
zijn
in. Ik
er
geloof
niet meer,
dat ze met z'n 10 of 11.
Nee, ze zijn veel overleden de laatste jaren na Cruijff.
Dus, maar ze waren wel. De levenden waren nog bijna, waren bijna compleet. Eentje kon er niet, geloof ik. De rest komt allemaal. En ze houden ook nog allemaal goed contact met elkaar. Ze hebben geen WhatsApp-groep, vertelden ze. Maar ze
nee,
zijn
weten
wel
niet hoe dat moet.
Nee, ja, ik wilde het niet zeggen, maar dankjewel.
Identificeer me daarmee. Hoewel ik wel veel op WhatsApp zit. Hoor.
Zeker. Jij antwoordt altijd meteen.
In de Nederlandse kranten, nu, van de week dat verhaal dat Adidas niet meer sponsort. Dan, je zag heel veel dezelfde foto terugkomen. De WK-finale natuurlijk. Frans Beckenbauer met de meester met Weltmeister met 3 strepen voor de wedstrijd. Handjes schudden met de aanvoerder van Oranje. Dat speelde ook voor Oranje. Maar de aanvoerder van Oranje, Cruijff, stond met die 2 strepen op zijn, op zijn mouw. Nooit van al die jaren ooit met 3 strepen gespeeld. Nee. Heel oud verhaal weer. Maar,
maar dat had toch ook te maken met die gebroeders Dassler met Puma en Adidas?
Die kregen ruzie met elkaar.
Puma, het begon in 54.
Ja. Ja, het begon 40-45, maar
het, het regent.
Het ontwerpen van de Weermacht uniformpjes.
Nee, maar dit vind ik echt zo grappig. 54, het regende. Keihard tijdens de WK-finale. En Adidas had betere schoenen dan Puma. Daarom wonnen ze.
Oh ja.
Nou ja, nee, en het ging de ruzie tussen die 2 broers. Dus ze vielen uit elkaar. Dus eentje richtte Puma op en de andere Adolf Dassler de Adidas. En Rudolf richtte Puma op. En toen maakten ze de afspraak in die tijd van, nou ja, niet nog meer ruzie te krijgen. Pelé werd de grootste ster. Geen van ons gaat proberen Pelé te sponsoren. Nou, Rudolf scheidt die Puma-contract met Pelé. toen werd...
Wie had Garincha?
Dat weet ik niet. Maar toen werd Adolf Dassler boos. En toen natuurlijk. En toen was Cruijff de reizende ster. Hij zei, dan ga ik het Nederlands elftal sponsoren. Want daar speelt de grote man van de toekomst. De shirtjes, Nederlands elftal, Adidas. Maar broer weer, van dan ga ik Cruijff sponsoren met schoenen of wat dan ook. En waarom Cruijff niet met, met strepen wilde spelen?
Toch even Cruijff.
Ja.
Mooi.
Ja, persoonlijk ben ik toen ook in het Puma, als jongetje in Puma-kamp terechtgekomen door Cruijff eigenlijk. Maar. Oh. Ze leken beter, die schoenen.
Maar liep jij ook op Puma schoenen?
Ja, die leken bij beter. Dan had iets dat gestroomlijnde.
Ah, oké. Okay. Suze, wie was nou jouw...
Ik was zelf niet zo gestroomlijnd, hoor, maar de schoenen wel.
Het leek wie was nou jouw koning van de week?
Koning van de week. Dan Tijani Reinders.
Oké.
Okay. Iemand voor wie het oranje shirt niet zo zwaar bleek te zijn.
Kan ik volgen?
Zoveel interlands heeft hij ook nog niet gespeeld.
Frans?
Ik ga dadelijk wel mee, maar ik noem toch Florian Wiertz, want dat vond ik...
Ja, maar dat wou ik ook doen.
Fantastische...
Je had het,
dan hoef je dus niet mee. Je hebt nu eigenlijk, want Henk wil het ook, dus je hebt eigenlijk gewoon nu de beslissende stem.
Oh ja. Ja, omdat ik Florian Wiertz zeg en hij ook, dan beslist Henk natuurlijk eigenlijk.
Nee. Als het twee is
het is hier altijd een onderhandeling, dat weet je.
Nee, dan toch Florian Wiertz, want dat, ik denk over 10 jaar... herinner je dat nog steeds. Ik vond het ook namelijk een knappe goal.
Ja.
Dus niet alleen, hè, want die... Je had die Baumgartner, maar ja, goed.
Het was wel 20 meter of zo.
Ja, en hij passeerde ook nog 2-3 spelers.
Maar dit was dus een voorbereid geoefend.
Ja.
Dat vind ik echt tof aan. Dan denk ik ook, want dit is uiteindelijk is het natuurlijk een spelhervatting. Of en daar zijn toch nog steeds trainers die zeggen, ja, spelhervatting trainen we niet heel veel. Of ze durven dat niet te zeggen, maar je ziet heel duidelijk dat ze er niet op trainen en dat ze dat niet per se heel belangrijk vinden. Nou, je ziet wat er uit kan gebeuren op het moment dat je dat wel doet.
Want is het Kroos die paas geeft, die bij die aftrap draait. Hij doet net alsof hij hem terug gaat leggen. Ja. En dan draait hij zich heel snel om. Ja, en dan loopt...
Ja, maar hij moet in de loop, hè. Dus het is een loopactie van Havertz, gecombineerd met die van Wiers. Dat is heel goed uitgedaan.
Ja, je ziet ze...
Ja.
Maar dus ook want je ziet inderdaad ook die Fransen, die kijken over
wat moeten we doen?
Vandaan?
Wat moeten we doen?
Ja. Het is een soort error hebben die, toch? Ja, dat vind ik.
Iedereen
een soort
staat verkeerd.
Overrompelingstactiek.
En die keeper die weet nog ineens dat die goal gaat vallen.
Enfin.
Oké, nou, Wiertz.
Wiertz. Wedstrijd. Ja, maar ik had gisteren een gedicht over Cruijff op Insta. Oh, ja? Dus ik heb mijn plicht verricht. Ja.
Van wie het gedicht? Van jouzelf?
Van mij, ja. Oh, okay. Wat toen,
uit je hoofd?
Nee, iemand had het gepost.
Ah, oké. Okay.
En dat heb ik dan gelijk. Dat doet niet de zaken. Wedstrijd van de week.
Jouw Cruijff gedicht?
Ja. Wedstrijd van de week Duitsland-Nederland. Oké, Edwin?
Ja, de lading die er zoveel jaar heeft bestaan is er helemaal af. Eigenlijk. Nou, het is ook een vriendschappelijk potje natuurlijk. Maar jullie zitten nu hier gewoon een Duitse voetballer koning van de week te kronen.
Ja.
Nou, dat was 20 jaar geleden.
Ook een beetje raar, toch? Dat ik het nou doe.
Hypocriet noemen ze dat, hè?
Ja, dat is hypocriet.
Ik zal er verder geen waardeoordelen over geven, maar het is wel gek.
De jongen is 20. Zijn opa was fout. Dat is echt lang geleden.
Nee, dus dat is veranderd. Ik denk inderdaad dat Koeman zo'n wedstrijd met toch, behalve die afwezig zijn, zijn eerste keus wil beginnen van kijken hoe we staan tegenover de grote landen in Europa.
Dus?
Oh, je moet een uitslag.
Stand.
3-1. Maar ik heb het nooit goed.
Voor de Duitsers. Ja. Oké, Suze.
2-1.
2-2.
Ja, ik denk dat Duitsland zo verschrikkelijk goed is geweest in de wedstrijd tegen Frankrijk. Dat kost ook veel energie, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dus het is maar de vraag of de grote jongens zoals Musiala en Wirtz gaan spelen. Er zijn ook een aantal debutanten geselecteerd. Ik denk eerlijk gezegd, misschien raar dat Nederland een kans heeft. 1-2.
Dat kan best. Dat zij het meer beschouwen.
Die is ook pas 21. Hè? Ja, ik bedoel,
maar,
dat is
maar die was bij het WK al zo goed.
Ja, maar die kunnen dus allemaal nog 10 jaar mee. Ja. Dat is toch ook wel...
Ja. Suze, kan jij mij even uitleggen hoe het precies zit? Want dat, dat weet jij ongetwijfeld.
Druk is nu meteen... Ja.
Met die club die misschien in het Olympisch Stadion gaat spelen. Ja. Het vrouwenteam. Ja. Die een vrouwenclub willen oprichten.
En wat is je vraag?
De vraag is, hoe zit dit? Oh. Wie zijn de sponsors, bijvoorbeeld?
Er zijn investeerders bij betrokken.
Dus maar weten mensen al wie dat zijn?
Van Funda.
Weet jij wie dat zijn? Wat zeg je, wie van?
Onder andere de baas of de directeur van Funda. Oprichter van Funda, zo, goedemorgen.
Is die rijk?
Wat denk je?
Dat weet ik niet.
Nou.
Heeft die Funda verkocht?
Er zit geld. Ze willen niet zeggen hoeveel hun eerste begroting zal zijn. Maar we moeten denken aan een KKD-mannenclub.
2 miljoen.
Nee, dat is Telstar. 4,5 geloof ik.
Serieus?
En de huidige begroting van de huidige hoogste begroting van de vrouwen-eredivisie is Ajax. En dat zou rond de 2 miljoen liggen. Dus je zegt, ze gaan meer dan twee keer zoveel. Budget is meer dan twee keer zo hoog dan wat het nu is.
Goed, de KNVB moet wel toestemming nog geven hiervoor.
Dat is hetgene waar het nu om draait. En,
gezien het feit dat dit een nogal conservatieve bureaucratie is. Hoe zijn de verwachtingen hiervan?
Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je hier nee op zegt. Want we hebben het afgelopen weekend gezien. Er is door alle vrouwenteams een statement gegeven. Betaald voetbal is betalen. Of iets. Wat was het letterlijk?
Ze willen minimumloon.
Ja, ze willen minimumloon. Dat is bij het overgrote deel van de clubs nog niet zo. Dus als je dan zegt, wij hebben we hebben investeerders. We willen iedereen een fulltime contract geven. Ja. Ik begrijp niet waarom je dan nee zou zeggen. En dan
omdat het regels...
Regels. Ja. Maar de vrouwenclubs smeken om...
Input
geld om investeringen. Ja. Dan heb je zo'n partij die dat doet.
Ja.
Ja, dan zou ik me niet kunnen voorstellen waarom je daar niet in mee zou gaan.
Gaan zij de clubs plunderen?
Nou, ze gaan natuurlijk wel...
Willen de voetballers... Willen die voor een andere Nederlandse club gaan voetballen dan de club waarin ze spelen? Of wachten ze tot het buitenland komt?
Ik denk dat ze een selectiesamenstelling, dat ze daaraan denken met deels jonge talenten, deels gearriveerden en deels buitenlanders. En als je nu niet eens minimumloon verdient, of minimumloon verdient en zij zeggen je krijgt meer.
Je krijgt de dubbele bijvoorbeeld.
Je speelt in het Olympisch Stadion.
Ja,
maar, ja, het is toch best mooi.
Ja.
Een minimumloon, denken we dan aan het algemeen geldende minimumloon bijvoorbeeld?
Dat er alleen bij Ajax de hele selectie het minimumloon op basis van 40 uur per week wordt betaald. En dat is 2100 euro. Ja. En bij Feyenoord is het bijvoorbeeld zo dat de hele selectie minimumloon betaald krijgt, maar een groter deel of op 22 uur per week, dus een parttime. PSV, oké, Twente, oké. En eigenlijk de 8 andere clubs is het vaak een onkosten.
Ja, maar die andere clubs, hè, gaan die failliet als ze die vrouwen ook 2100 euro...
Dat zeggen ze van wel, ja.
Ze zeggen dat.
Ja, nou ja, goed, Telstar is natuurlijk niet een rijke club.
Nee.
Maar ik Excelsior. Dus het is, uiteindelijk gaat het over prioriteiten natuurlijk.
Maar ik zou me echt wel kunnen voorstellen dat elke club, maar ze doen hun best gewoon niet, zouden een aparte sponsor voor de vrouwentak kunnen vinden.
Nou ja, er is vorig jaar ook door Women's Inc. Onderzocht dat heel veel van die clubs het niet in de propositie naar sponsors meenemen, de vrouwentak.
Zie je wel.
Ja, dat is natuurlijk absurd.
Ja.
Want je moet mensen ook wel de mogelijkheid en het idee geven. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die willen instappen, want diversiteit is nou helemaal heel erg hip en zien ze ook dat het commercieel interessant wordt. Maar je moet daar wel een interessante commerciële propositie natuurlijk voor schrijven. Dus ja, daar ontbreekt het ook nog wel eens aan. Maar voor mij, en dit statement ging ook vooral over het rechte rijtje van de Eredivisie. En dan heb je het gewoon over clubs die de licentie-eis van de KNVB is nu, ja, dat, ik vind dat echt niet goed, is nu dat je 4 speelsters een contract moet geven op basis van een parttime minimumloon. Dus 20, 22 uur. Dus er zijn gewoon clubs die maar 4 contractspelers hebben en dan ook nog parttime.
Ja.
Ja. Dan, en
dan die, wordt het lastig.
Nou ja, zij zeggen zelf ook, en dat vond ik eigenlijk wel een goede zin in dat statement ook, van we kunnen dan niet de kwaliteit leveren die er verwacht wordt van zoiets. En die speelsters die werken in de zorg 30, 40 uur per week. En ook 6 keer per week op het voetbalveld. Je bent gewoon moe dan. Ja, zo is het ook uiteindelijk. Dus wat mij betreft schaalt de KNVB de Eredivisie terug tot een beperkter aantal clubs.
Ja, 2 eraf.
Door de licentie-eisen te verhogen. Want Telstar, clubs zoals Telstar zeggen dan van we kunnen niet meer. Dan denk ik ja, dan moet je misschien in de eerste divisie gaan voetballen.
En misschien is er ook een goede stap in de richting van de ontwikkeling. Voor het nationale elftal bijvoorbeeld. Je ziet het laatste jaar dat toch weer wat minder gaat. Dat je duidelijk minder bent dan de bepaalde tegenstanders of zo. Als je je eigen voetbal professioneler maakt.
Ja, maar Nederland
komt er meer talent boven, of niet?
Ik vind niet dat het Nederlands elftal het heel slecht doet. Ik denk dat het gewoon naar behoren gaat. Maar dat de Eredivisie kwalitatief achterblijft. En er speelt bij het Nederlands elftal gewoon vrijwel iedereen speelt in het buitenland.
Buitenland dat wel.
Ja, ja, en het gekke was dat Wieke Kapteijn ongeveer de beste man was de laatste keer die in Nederland speelt.
Ja, maar dat is ook wel het supertalent van Nederland.
Ja, vond heel leuk dat Hans Kraaij had dus een compilatie gemaakt van haar acties tijdens, dat was tegen Duitsland, hè, dat ze niet er tegenaan, was echt heel goed.
Ja, maar die speelt bij Chelsea volgend jaar. Ja. Ik bedoel het niet voor niks.
Nou, natuurlijk. Of zit op de bank bij Chelsea.
En wie bedenkt zo'n idiote naam als Hera? Want ik, je hebt veel Griekse godinnen, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar waarom kies je
die? Wie had jij willen hebben graag?
Minerva zeker? Afrodite of van de schoonheid of Pallas Athene van de wijsheid of Artemis van de
schoonheid.
De liefde. En dat je de godin van de huwelijkstrouw neemt. Nou ja, goed. Het is een keuze.
Ja, het is voetbal.
Ja.
Nee, ik vind het een heel veelbelovend initiatief. Je ziet in het buitenland, zeker bij Lyon, dat is een soort van conglomeraat geworden. En ook in Amerika, dat kan werken. Een club die losstaat van mannen. En je ziet ook gewoon dat er in Nederland, dat het zo is dat het geld naar de mannen gaat. En wat er eventueel misschien vanaf kan overblijft.
Ja.
En dan is de sponsor weg. En dan, ja, oh ja, nee, dan stoppen we weer met vrouwen.
Maar ze willen dus echt wel een hele club opzetten.
Ja.
Niet alleen het eerste team, maar jeugdopleiding. Kost ook allemaal geld, hè?
Dat hoef je mij niet te vertellen. Hoef je hun ook niet te vertellen.
Ja.
Maar ze willen daarin partnerships oprichten. Dus het gaat. In eerste instantie willen ze dat eerste elftal
sponsoren.
En daarna gaan doorbouwen naar. Ja. Want het is ook niet zo dat de Nederlandse clubs nu een enorme jeugdopleiding voor meisjes hebben. Hè? Dat
alleen
is
ook Ajax?
In opkomst.
Maar PSV ook, hè? Ja.
Maar het is niet zo dat ze 5 keer per week bij PEC meisjes hebben trainen of zo. Ja, dat is ook niet zo.
Ja.
Dus het vertrekpunt is ook anders.
Oké. Nou, we hopen op over 2 jaar in het Olympisch Stadion elke zondag te kunnen gaan kijken naar Hera. Yes, there used to be
a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.